Nieuw.
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 Nieuwtoon. Een vernieuwend vertrouwd geluid in de wereld van advies en accountancy. Ontdek het op nieuwtoon.nl. Nieuwtoon. Advies en accountancy.
De Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
We zijn aangekomen bij het vijfde en tevens laatste deel van deze Perestrooikast. Vijf luik als de oorlog voorbij is. In dit deel gaan we vooral kijken naar de toekomst. Hoe kan het nieuwe bestuur van Oekraïne eruit gaan zien? En welke rol kan Nederland daarbij spelen?
En dat gaan we bespreken met onze gasten Matt Steinglass van The Economist, ondernemer Jeroen Ketting en Jurgen Richterink, vicepresident van de EBRD. En ja, dit keer toch een speciaal beroep op Jeroen Ketting, die als ondernemer al decennia lang rondloopt in het oosten en ons zeker op basis van zijn ervaringen in 2022 kan vertellen hoe het leven on the ground is, het lokale bestuur van Oekraïne, de initiatieven die worden georganiseerd. Hij praat ons bij vanuit Moskou, Jeroen. Ja, daar heb je nou eenmaal heel veel wortels ook.
Ja, dat klopt. 28 jaar wortels, maar die ben ik nu hard aan het ontwortelen. En ik hoop dat ik met de kerst weer ontworteld in Nederland terug ben. En dan in januari door naar Oekraïne.
Jeroen, om de verschillende vormen van bestuur tot ons te nemen. We nemen een dorp in Mykolaiv, waar Floris is geweest. Daar gaat Floris later wat over vertellen. Mirne. Wie gaat dan bepalen wat jou betreft hoe dat Mirne eruit gaat zien? Wie daar gaat wonen, welke faciliteiten er zijn, welke infrastructuren komt. Is dat Mirne zelf? Is dat provinciehoofdstad Mykolaiv? Is dat Kiev, de hoofdstad van Oekraïne? Of zijn dat Den Haag, Berlijn, Brussel, Washington? Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, kijk, hoe het in feite gebeurt, dat is moeilijk om te beantwoorden. Ten eerste ben ik geen politicoloog. Ten tweede hangt dat heel erg af van de lokale, de provinciale politieke verhoudingen. Wat ik wel kan zeggen is dat op het moment dat je in dat dorpje bent, of dat in Mykolaiv is, of dat dat in de buurt van Zaporizhzhia is, of in Kharkiv, vaak hebben wij de beste contacten met de lokale bestuurders. Dus dan heb je het over een burgemeester van een dorp of van een klein stadje of van een middengroot stadje. Daar zien we dat zeker qua het leveren van humanitaire hulp en het ondersteunen van kleine bedrijfjes, wat we daar doen, het meest makkelijk en direct mee werk is. Dat zijn ook vaak die lokale burgemeesters, dat zijn ook vaak, die zijn verkozen. En dat zijn ook de mensen die als ze naar de supermarkt gaan, met hun electoraat in de rij voor de kassa staan. En dan zie je dus ook letterlijk dat in die dorps, we hebben soms vrachtwagens daar naartoe gebracht en die sta je dan met een soort, wat ze in de neem, met een ketting sta je die uit te laden. Dus die staat echt letterlijk voor een gemeentehuis.
Vrachtwagens met humanitaire hulp?
Vrachtwagens met humanitaire hulp. En dan sta je die uit te laden van de vrachtwagen via een menselijke ketting. Die gaat dan letterlijk direct het gemeentehuis in. En dan staat zo'n burgemeester, die staat dan zelf ook in die ketting mee te helpen. En dozen met bonen en melk en ga zo maar door. En maandverband door te geven. Nou, als je mijn fijnste ervaringen met bestuurders, die zijn op de laagste niveaus. Hoe hoger je komt, en ik heb in Kiev, ik heb geen contacten gehad in de afgelopen 9 maanden met zeg maar nationale bestuurders. Maar als je komt op het niveau van gouverneurs, vice-gouverneurs, burgemeesters van, bijvoorbeeld neem de burgemeester van Mykolaiv, van de stad. Dat is geen onbesproken persoon. Neem de burgemeester van Gerson, dus de stad. Dat zijn geen onbesproken personen. Maar zit je bij het hoofd van het Sumski rajon, dus zeg maar het district Sumy, dat is dan een klein politiek bestuurdertje. Ja, dat zijn mensen waarmee je kunt werken. En ik denk en ik kom later nog wat erop af, wat andere ervaringen. Maar ik denk dat als je kijkt het goede werk wat westerse overheden en internationale financiële instellingen zoals de EBRD kunnen doen, dat is grotendeels natuurlijk top-down. Maar ik denk dat je nu al moet gaan bouwen met je netwerk en met je infrastructuur en met je mogelijkheden bottom-up. En dan heb je het over het dorpje van Floris in Mykolaiv bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Ja. Floris, dat dorpje?
Ja, nee, dat dorpje, daar is niks van over momenteel. compleet kapot geschoten.
Dan is de vraag wel of je dat überhaupt moet herbouwen.
Nou, dat is inderdaad de vraag. Nou ja, dat vragen die bewoners zichzelf ook af. Die hebben nu hun huizen dichtgetimmerd, het dak en een in de ramen, of dat in ieder geval winter klaar is. En dan komen ze na de winter en de lente terug en dan kijken ze of hun huis het heeft gehouden gedurende de winter. Ze hebben ook geen geld om te investeren.
Ja, maar ze hebben wel een stem.
Ze hebben wel een stem. En dus ze roepen inderdaad van ja, wij willen geld van de overheid of van het buitenland. Maar wat je inderdaad ziet, Jeroen, op het lokaal niveau, dan is die decentralisatie, die maatregel die enkele jaren is ingegaan, die schijnt goed te werken om het lokaal niveau te organiseren. Zelfs zo goed heb ik inmiddels begrepen dat die structuren die zijn ontstaan door die decentralisatie, hè, door alles op lokaal niveau te regelen, dat ook bijvoorbeeld de burgerwachten, de territoriale strijdkrachten, dat die ook via die lijnen heel makkelijk zijn georganiseerd door dorpen, door steden, omdat die structuur al stond.
Klopt. En wat het mooie is inderdaad, dat je ziet dat door dat decentrale gezag is eigenlijk door die oorlog alleen maar versterkt. En doordat je dus die terra baronne, maar ja, je hebt ook de grammatica baronne, dus dat is de gemeentelijke verdediging. Dat zijn maatschappelijk overheidssamenwerkingen. Dus dan zie je dat mensen bruggen slaan, de burgerij en de politieke bestuurders, die zijn gebleven, want een heleboel zijn er ook gevlucht. Maar die zie je dan heel effectief samenwerken. En ik denk dat als je die hulp die wij vanuit het Westen gaan leveren, als je op de een of andere manier die kunt binden aan de decentrale behoeften, ik denk dat je dan kansen gaat creëren. Waarom? Wat ik heb geleerd in de afgelopen 9 maanden van humanitaire hulp leveren, is dat je kan niet alleen maar een goed of een gulden geven. Nou, die gulden hebben we helaas niet meer, maar dat klinkt zo mooi. Maar je moet behalve datgene, dat goed wat je geeft, moet je ook aandacht geven. En ik denk dat het heel belangrijk ook is voor westerse overheden, maar ook voor internationale financiële instellingen, is dat je een goede balans vindt tussen het geven van hulp en het doen. We moeten bij die hulp moeten we betrokken raken, betrokken blijven ook. En daar moeten we nu al mee beginnen. En je ziet dat de mensen lokaal, de mensen in het veld, zeg maar, met wie je spreekt, dat die ook de aandacht die wij aan hen geven, letterlijk de aandacht, is voor hen even belangrijk als het humanitaire goed is dat we komen brengen of de microlening is die we komen geven. En dat is iets voor grote partijen zoals overheden en internationale financiële instellingen om mee te nemen, zou ik zeggen.
Jurgen Richtering,
ja.
Neemt u dit mee?
Ja.
Pak uw handschoen op.
ik kan maar beter zeggen ja. Maar ik hoor veel over het decentraal gezag. Eigenlijk wil ik toch ook even hier zeggen, onderschat het belang niet van een centrale overheid. Dat mag absoluut niet worden onderschat. En ik denk dat dat eigenlijk veel belangrijker is voor een land als Oekraïne. Zeker in de wederopbouw. Zaken zoals property rights of regulatory framework of rule of law, noem het maar op. Dat zijn allemaal zaken die centraal moeten worden geregeld. En we zien eigenlijk dat dat kan. Oké, een veel kleiner land, maar ook in die regio. Georgië heeft een groot aantal jaren geleden laten zien dat het mogelijk is. En Georgië is nog steeds, ook al is men iets teruggelopen, nog steeds in de top 10 van ease of doing business. Dus, en dat kan het dorpje van wie dan ook, kan dat echt niet aan. Dus wat dat betreft, Ik spreek maar uit voor het belang van die centrale overheid. Dan misschien ook nog twee andere korte punten. De rol van digitalisering. We hebben het al daar eerder over gehad. Ik wil eigenlijk de link maken van de vorige luiken van de een paar blokken tussen digitalisering en corruptie. Wij zien in landen waar er veel meer digitaal wordt gedaan, dat er veel minder kans is voor corruptie. Als je het hebt over betalingen, et cetera. Dus daar denk ik dat Oekraïne op de groene weg zit. Ik wil ook nog een keer benadrukken de rol die de EU en andere geldgevers hier hebben. De EU kan wel degelijk een hele harde anticorruptiewet bedingen. En dan misschien ten laatste ook, hè, als je het dus hebt over herbouwen, dan heb je het over het herbouwen van hè, de bruggen, de wegen, de scholen en de ziekenhuizen. Ook dat een decentraal gezag of een klein dorpje kan dat niet aan. We hebben het al eerder gehad over aanbestedingen. Dat is bijzonder complex. En wij zien die capaciteit soms niet bij centrale overheden. Let alone bij het dorpje van.
Jeroen?
Nou, ook daar ben ik het helemaal mee eens. En ik denk dat wij niet zozeer zeiden van... Het moet allemaal weg bij de centrale overheid. Ik heb letterlijk gezegd dat ik heb geen ervaring met de centrale overheid. Het enige wat ik mis, ook in de wederopbouwconferenties en dergelijke, is het bewustzijn dat je die top-down approach die nodig is en ook onvermijdelijk is als je hele grote bedragen met steun moet gaan sturen naar een land als Oekraïne. Maar je moet die top-down approach koppelen met een bottom-up approach. Je moet vanuit het veld wel de vraag ook blijven bepalen. Dat is waar je zoals ze in Oekraïne mooi zeggen, de gemiddelde temperatuur in het ziekenhuis moet gaan meten. Er zijn hele simpele zaken die in Oekraïne nog niet voor elkaar zijn en die we niet met een top-down, met een puur top-down, met een puur centrale oplossing gaan regelen. En dan heb ik het over zaken als communicatie. Gewoon de intermenselijke communicatie tussen Oekraïners, die is heel slecht. Men heeft geen vertrouwen onderling. Men is niet open. Alleen al het Engels, het niveau van het Engels in Oekraïne is veel slechter dan dat ik had gedacht. Zelfs in Lviv, zelfs in het Westen, als je in een restaurantje wat wil bestellen, dan moet je dat echt in het Oekraïns doen. Want
mag ik daar
het Russisch komt daar ook niet meer.
Een opmerking tussendoor over maken, Jeroen, en dan moet je vooral verder met je betoog. Ja. Waarom denken sommige mensen dat het Engels van de gemiddelde Oekraïne zo goed is? Omdat er natuurlijk vanuit Nederland en andere landen gaan er nu heel veel journalisten heen. Die komen in contact met heel veel Oekraïners. Alleen die contacten, dat zijn vaak de contacten die Engelstalig zijn. Dat zijn lang niet allemaal de Russisch-talige of Oekraïnstalige contacten. En dan krijg je dus eigenlijk een beeld van dat we vooral wij als media ook veel contact hebben met toch de wat hoger opgeleide Oekraïner in de stad. En misschien niet alles zien wat jij hebt gezien.
Ja, absoluut, absoluut. Weet je, en dat is toch, je hebt toch altijd een als journalist een zeker prisma waardoor je functioneert. Zeker als je een journalist bent voor grote media en je helemaal georganiseerd en in kogelvrije auto's en met journalistieke fixers en dergelijke en vertalers die kant op gaat. Dus, maar als je over het algemeen kijkt, wat ik begon te zeggen in Lviv, prachtige stad, hele westers-Europese stad. Zeker, ik hoorde al eerder iemand iets zeggen over mensen willen met vakantie naar Oekraïne. Nou, ik zou het zeker doen als het weer kan. Maar in het restaurantje, waar de bediening bestaat uit mensen van tussen de 20 en 30, daar wordt abominabel Engels gesproken. En dat zijn simpele dingen waar we ook aan moeten denken. Dus wat ik probeer te zeggen, Jurgen, is niet van we moeten alleen maar decentraal en bottom-up denken. Nee, we moeten die zaken met elkaar koppelen en we moeten zorgen dat we beide dingen tegelijk doen. We moeten die vraag en de behoefte moeten we bepalen in het veld. Je moet in het veld, voordat je geld gaat uitgeven, en al komt dat geld via Kiev, moet je zorgen dat je in het veld, in de steden, in de provincies, in de dorpjes, moet je commitment krijgen van lokale leiders van de gemeenschappen en lokale, want die heb je daar nu wel dankzij de oorlog, lokale bestuurders, die moeten het commitment geven. En daarna pas moet je die hulp gaan leveren. Ja. Dus. Want je moet er ook rekening mee houden dat lokaal regionaal en centraal al die mensen gaan ook nog een keer, je krijgt heel veel machtwisselingen, dus al die mensen gaan ook nog een keer veranderen. Dus je moet heel goed zorgen dat je in het veld ingebed bent en dan zorgen dat die grote, die vele miljarden, wat is het, die 349 plus miljard het land in wordt gepompt.
Ja, plus, daar wil ik dan ook nog kort even op reageren, als ik mag. Hè? Want ik zie dat er een soort handreiking is. Hè? Dan wil ik eigenlijk ook die hand pakken. Nee, je hebt helemaal gelijk. We zien nu eigenlijk dat de centrale overheid inderdaad heel veel naar zich toe trekt. Je ziet trouwens op al die conferenties hier niet de burgemeester van jullie dorpje, maar daar zie je president Zelensky, ja, of de prime minister Schmier. Inderdaad. En dat is ook logisch, want op dit moment moet je coördineren wat de prioriteiten zijn. Het repareren van dat transmissielijntje. Of het belangrijke dan het repareren van de waterleiding. Maar als er vrede komt, en daar ben ik het helemaal mee eens, dan moet er een balans worden gezocht. Maar ik ben ook niet zo bang dat dat niet gebeurt.
Maar je hebt, ja, want over het lokaal niveau, als je ook kijkt naar de burgers, die zijn zo betrokken, ik zeg het niet allemaal, maar er zijn zoveel Oekraïners, momenteel miljoenen, die hun land verdedigen. Die gaan zo meteen ook hun rol opeisen van, luister eens jongens, wij hebben gevochten aan het front. Dit is het Oekraïne wat wij voor ogen hebben. Dus ook die gaan daar een rol in spelen.
En die vechten voor een betere Oekraïne.
Ja, dus die zullen daar ook wat dat betreft op lokaal niveau hun invloed opeisen.
Absoluut, en dat is een heel hoopgevend gegeven.
Ja. Ik heb nog één vraag voor Jurgen Richterink. Want als we het hebben over wie dan ook de overheid is die investeerders gaat binnenhalen of gaat ontvangen. Of het nou in een dorpje Mirne is, of het nou in de stad Mykolaiv is, of het nou in Kiev is. Ik heb nog een vraag over investeerders en private investeerders. Want we zien nu ook dat soort conferenties natuurlijk ontstaan. Hoe kijken jullie vanuit de EBRD naar, of hoe kijk je er zelf naar? Mogen investeerders eisen stellen, voorwaarden stellen, dingen erdoor drukken? Want de investeerders die heel veel geld in Oekraïne gaan pompen, die denken misschien die lokale gouverneur, die weet misschien wel wat het beste is voor zijn mensen, maar ja, die heeft geen verstand van ons bedrijf. Die heeft geen verstand van onze investering, van wat wij daar willen. Wij weten zelf al wat het beste is voor Oekraïne. Hoe denk je over die balans, Jurgen?
Nou, je hebt helemaal gelijk. Eigenlijk is, en daar hebben we misschien iets te weinig over gesproken de laatste vijf afleveringen. De rol van de private investeerders. Want zoals ik al helemaal in het begin een keer zei, de rol van de overheden die gaat minder worden. Nu is die nog cruciaal wat betreft de military support. Maar uiteindelijk zal ook de wil van het Westen afnemen om honderden miljarden richting het land te sluizen. Dus ik denk dat de private sector een hele, hele belangrijke rol daarin heeft. Dan, wat voor eisen mogen ze stellen? Ja, je wil natuurlijk voorkomen dat de grootste investeerder de grootste eisen kan stellen. Ik denk, als we het hebben over een beter Oekraïne, build back better, dan heb je een soort, dan heb je minimale eisen nodig. Minimale eisen wat betreft environmental, social en governance. En nogmaals, ik denk dat je dat als centrale overheid moet vaststellen. Trouwens, samen met de EU, samen met de G7 en samen met organisaties zoals de EBRD. Want het mag niet zo zijn dat een groot staalbedrijf dan kan zeggen, nou, dan stoot er maar wat meer veiligheid uit.
We gaan zo richting de afronding van dit laatste blok. Maar voordat we dat doen, nog één keer alle gasten even langs met de vraag, heb je nou iets gehoord de afgelopen vijf afleveringen waarvan je denkt, ja, daar moet Oekraïne toch op inzetten. Dat is misschien voor dat tweede opbouwproces toch wel heel belangrijk. Met Steinglass. Wat denk jij?
Ik vond die opmerking van Jeroen over bedrijven met wie hij heeft gesproken, die trekken die uit het oosten van Oekraïne naar het westen trekken, heel belangrijk. Ik had niet met zulke, die ervaring had ik niet gehad. En dat, ja, het is heel logisch dat dat gebeurt. Mensen verwachten het ook. Maar om te horen dat het echt gebeurt, is dat is iets waar de Oekraïnse autoriteiten echt op moeten letten. En elke donateur die erbij gaat betrokken worden door de nieuwe Marshallplan voor Oekraïne moeten echt opletten wat wat de bedrijfscommuniteit zegt. Dat zijn de mensen die de nieuwe Oekraïnse economie gaan bouwen. En die meningen moet je serieus nemen.
Ja. Want je vreest een totaal leegstaand kaal Oost-Oekraïne dan?
Voor een deel, maar ook nou, echt, ik heb twee opmerkingen eigenlijk. Eén vraag die ik heb gesteld bij verschillende mensen is, welke verzekeringen kan je bieden aan bedrijven om te gaan werken in een onveilig land. Dat, you know, het is logisch dat een investeerder, hij moet een beetje een verzekering krijgen. Dat hij, you know, je gaat niet een nieuwe bedrijf bouwen in een land die gebombardeerd wordt door Russen, tenzij je echt een garantie heeft van een buitenland. Dus ja, dat, maar je moet ook niet te hard proberen om tegen de stroom te werken. Als mensen, als goede bedrijfsmensen denken, er is geen toekomst in dit gebied, dan moet je niet proberen om daar een soort kunstmatige toekomst te bouwen. Je moet de economie bevorderen in de plekken waar ze wel willen werken.
Ja. Jeroen Ketting, wat zijn jouw overwegingen?
Wat ik over het algemeen goed vind om te horen van alle sprekers, inclusief jullie zelf, Geert-Jan en Floris, is dat iedereen toch hoopvol gestemd is over de toekomst van Oekraïne. En ik denk als we die
moeten ze nog wel een oorlog winnen, hè?
Ja, dan moeten ze nog wel een oorlog winnen, inderdaad.
Laten we dat niet vergeten.
En dat, dus laten we hopen dat snel gebeurt. Aan de andere kant hebben we natuurlijk ook besproken dat die oorlog, afgezien van alle dramatische en tragische aspecten, misschien ook wel weer een extra kans schept voor Oekraïne op het moment dat er vrede is. Dus ik denk, wat ik meeneem uit de afgelopen 5 sessies en wat iedereen die deel heeft genomen aan die 5 gesprekken, wat ik daaruit meeneem is dat dat er toch een solide basis is om te verwachten dat het met het land na de oorlog een goede kant op zal gaan.
Jurgen, wat heb jij daaruit opgepikt uit deze 5 gesprekken?
Eigenlijk ontzettend veel. Het is mooi dat we niet allemaal hetzelfde dachten. Zeker in het begin niet. Ik leer van elk gesprek leer ik ontzettend veel. Ik heb een aantal zaken gehoord die misschien meer vanuit de private sector komt. Het MKB. Ik heb het over kleine dorpjes gehoord, waarin wij als EBD eigenlijk veel groter denken. Maar we weten ook dat de backbone van elke economie is nu juist het MKB. Ik ben, net zoals eerdere sprekers, ik ben eigenlijk ook bijzonder hoopvol. Ik denk wat Oekraïne nu nodig heeft is onze steun. Dit jaar, volgend jaar, hoe lang het ook zal duren. En dan ben ik inderdaad hoopvol dat het een mooie toevoeging tot de EU wordt.
Oké, hartstikke bedankt voor jullie deelname. Met Steinglass van The Economist, Jurgen Richterink, vicepresident van de EBRD en ondernemer Jeroen Ketting.
Ook trouwens even noemen dat die Lifeline Ukraine als humanitaire organisatie enorm op de kaart heeft gezet de afgelopen maanden.
Zeker, zeker. Heb jij er wat van opgestoken, Geert-Jan? Wat neem jij mee?
Ik neem mee dat je zowel groot als klein moet denken.
Oké. Okay.
Is dat ook weer heel mooi solidair met alle reacties?
Ik heb er niks mee, maar goed.
Oh, nou zeg jij dan niet?
Dat idee inderdaad waar Matt ook mee aankomt, dat speelt ook nog door mijn hoofd. Dat bedrijf van oost naar west vertrekken en hoe je dat toch het oosten toch levendig moet houden. Want voor je het weet, kan er misschien een vrede ontstaan, maar
ik weet dat Oekraïne werkt aan dat ze een regionale economische structuur hebben. Dat ze daar ook eerder een wet voor hebben aangenomen. Met een visie tot 2027. Maar die was voor de oorlog opgesteld. En ik zou eigenlijk hopen dat ze ook in het licht van alle potentiële investeerders uiteindelijk met een nieuwe visie komen waar ook investeerders op kunnen inhaken. Dan heb je denk ik centraal, decentraal en richting het buitenland heb je denk ik een hele heldere boodschap. Maar dan moet je wel harde concessies doen. En dat is misschien in dit stadium, wat ook al werd gezegd, wel een lastige.
Okay. Dank jullie wel. En op naar een nieuwe aflevering. De volgende aflevering van de BNR Podcast. Paka.
Aito.
Nieuw. Nieuwtoon. Een vernieuwend vertrouwd geluid in de wereld van advies en accountancy. Ontdek het op Nieuwtoon.nl. Nieuwtoon. Advies en accountancy.